好了。
Hallo?
Hallo?
Volgens mij doet hij het wel, hoor. Ja, hij doet het wel.
Is dat goed
ook? Ja, dat kan een beetje. Ja, is prima. Ja. Nou, we hebben... Ik hoop dat we hem straks weer aankrijgen, maar het zal wel.
We hebben het in de... Ja, als het gedaan is.
Thank you. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom op de middag van de AMBO PCOB. En normaal gesproken dan start ik deze middag met een korte inleiding. Probeer ik altijd een beetje bij het thema aan te sluiten. Maar ik dacht, ik kan het nu wel over Pesach gaan hebben. Om daar wat bij iets te gaan zoeken wat bij Pesach past. Maar ga ik Michelle al het gras voor de voeten wegmaaien. Dus dat ga ik niet doen. Michelle, hartelijk welkom deze middag. En we hebben net afgesproken dat ik een paar minuutjes tijd nodig heb. En dan geef ik jou al het woord. Want ik wil graag na afloop nog een minuut of acht hebben. Dus ik geef eerst straks Michelle het woord. We hebben pauze. Gaat zij nog even verder. En na afloop doe ik niet de inleiding, maar de naleiding. Ja? De afsluiting. Goed. Ik wil graag eerst samen met jullie het lied zingen. 575. Want we leven in de stille week. Lied 575, en dan wou ik graag het eerste vers zingen, samen met jullie.
Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven, gij neemt op u angst en nood. Sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden. Duizend, duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer.
Ik heb eerst een zegenvraag over de middag. Ja, trouwe God, Vader in de hemel. Het is een bijzondere week, een stille week. En toch zijn we hier als leden van de AMBO PCOB en missie ook gasten bij elkaar. Maar wel met een onderwerp wat juist ook in deze week past. Het Pesach. Heer, bid ik zo dat u in ons midden bent met uw geest en de dingen die Michelle vertelt, dat we dat ook zullen begrijpen. En dat we weten hoe het volk Israël het Pesach telkens weer viert. Geef zo'n goede middag. Heer, dat vraag ik zo om Jezus wil. Amen. Het volk Israël. 30 jaar in voorspoed geleefd in Israël, of in Egypte. Daarna 400 jaar in ballingschap. En toen zijn ze vertrokken. Maar op dat moment werd wel het Pesach ingesteld. En ja, daar gaan we graag naar luisteren, Michelle. Welke gebruiken en wat er valt te vertellen rondom Pesach.
Goedemiddag allemaal. Oh, Johan is een beetje groter dan ik ben. Ik zal me eerst even aan u voorstellen. Ik ben Michelle Westijn. Ik heb in Heerde gewoond, in Vorchten gewoond, in Epe gewoond. En we wonen nu in Ede, dus dat is weer even wat anders. We hebben ook 10 jaar in Israël gewoond, mijn man en ik. En daar hebben we natuurlijk het Pesachfeest ook leren kennen. En ook gezien hoe het daar gevierd wordt, ga ik u allemaal wat over vertellen. Ik heb een tafel klaargemaakt, zoals u ziet. U kunt straks ook rustig komen kijken. Met een Pesach schotel, want dat is ook een speciale schotel. Gaan we het ook allemaal nog over hebben. Nou zult u zich misschien afvragen, dat zeg ik draai het ook een beetje om, Johan. Dus zult u zich misschien afvragen aan het eind van de middag. Ja, leuk. Interessant. Bijzonder. Maar wat moet ik daarmee als christen? En dat is een gecompliceerde vraag, maar ook een vraag die door die hele middag een beetje doorschemert. Wij vieren Pasen.
De Joden vieren Pesach. Is daar een overeenkomst of niet? Zo ja, welke overeenkomst? Dus ik zal van tijd tot tijd zal ik wat crossverbindingen aan u vertellen. Ik wil helemaal niet zeggen dat u Pesach moet gaan vieren of zo. Maar het is wel nuttig om ons daar toch eens in te gaan verdiepen. En waarom is dat bijvoorbeeld nuttig? Nou, ik zal u wat noemen. De Heer Jezus vierde Pesach. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. Dat zou alleen al een reden kunnen zijn voor ons om te denken, hé, Pesach, wat is dat? We weten zeker dat de Heer Jezus dat gevierd heeft. Er staat in Lucas dat hij met zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem ging. En het is dat verhaal wat u wel kent. De Heer Jezus blijft dan achter in de tempel met de schriftgeleerden. En zijn ouders gaan alvast op weg naar huis en die kunnen hem niet vinden. En die vragen dan aan familie en niemand weet waar die is en dan lopen ze weer terug. Dat was het Pesachfeest. Het Nieuwe Testament praat ook wel over het Pesachfeest. Als u denkt, ja, dat was natuurlijk alleen het Oude Testament, dat is ook niet zo. Want Paulus praat in 1 Korintiërs over de Heer Jezus als ons geslachte Pesachlam. Dat voor onze zonde gestorven is. Hé, dat is dus ook een verbinding. Het lam wat geslacht wordt door de Joden en ons geslachte Pesachlam. Het is een feest wat de Joden vieren. Nou, denkt u misschien, nou dat is aardig en goed en allemaal leuk. Johan tipt het al even aan. Het is een feest dat de uittocht uit Egypte viert. Nou is het met een Pesachmaaltijd altijd zo dat ze een heleboel dingen laten zien. Ik zal u ook dingen laten zien. Dit bijvoorbeeld. Het is een klein hulpmiddeltje voor kinderen. Het is een soort muts van de farao, zou je kunnen zeggen. Het Pesachfeest is de uittocht uit Egypte. Johan stipt het al even aan. Het Joodse volk is 430 jaar in slavernij geweest in Egypte. En is toen bevrijd door de Heer zelf. En dat weet u denk ik ook wel, want toen kwamen al die 10 plagen kwamen voordat ze Egypte uit mochten. De plagen komen ook terug in de sedermaaltijd. Zal ik u straks ook wat over vertellen. Het Pesachfeest is het, ik zou kunnen zeggen, het grootste feest wat in Israël gevierd wordt. Je kunt het een beetje vergelijken met ons kerstfeest. Religieus en niet religieus en wat minder religieus en wat meer religieus. En mensen die niet helemaal niet religieus zijn, vieren wel het Pesachfeest. In verschillende gradaties. Zoals ons kerstfeest, er zijn mensen die naar de kerk gaan en de geboorte van de Heer Jezus vieren. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou ik ga lekker eten met kerst, met familie. En ik doe kerstcadeautjes, dat is ook een vorm van kerstvieren. Zo is dat bij het Pesachmaal wel een klein beetje. Maar er zit wel meer overeenkomst in Israël. Want als je aan iemand vraagt, bent u gelovig of bent u religieus? En iemand zegt, nee, ik ben helemaal niet religieus. Dan denk je, ja, nou dat kan natuurlijk, dat heb je in Nederland ook. Maar als je dan vraagt, maar u gelooft helemaal niet in de Almachtige, ze gebruiken het woord God niet, hè, Joden, vinden ze het te heilig. U gelooft helemaal niet in de Almachtige, dan zegt ze, benet, natuurlijk. Dus dat is een beetje een andere formule als iemand bij ons zegt, ik ben helemaal niet gelovig. Maar in het Jodendom betekent dat vaak, ik geloof wel in de Almachtige, maar ik volg niet alle 613 geboden. Dus dat is ook een beetje een andere nuance. Ik ga u ook wat vertellen over de Pesachfeest, de aanloop. Want er is een hele aanloop tot dit feest. Het is een feest van 7 dagen. Een hele week. De weken daarvoor, als u nou bijvoorbeeld in Jeruzalem rondloopt, waar wij gewoond hebben, zult u geen huisvrouw meer zien op de straat. Niemand. De mannen doen boodschappen, kinderen doen boodschappen, maar de vrouwen niet. Die zijn ontzettend druk. Waar zijn ze nou allemaal zo druk mee? Voordat het Pesachfeest gevierd kan worden, moet het huis worden schoongemaakt. Nou bedoel ik niet dweilen en een keertje stofzuigen en een keertje stoffen. Maar het huis moet helemaal gereinigd worden van gamets. Gamets is gist. Alle gistproducten moeten eruit. Dat is een bepaling die in Leviticus al staat. Dat al het zuurdecem moet uit het huis. Waar komt dat nou weer vandaan? Dat komt uit het verhaal wat ook in ons Bijbel staat. Waar de Israëlieten overhaast Egypte uitgingen. Want de farao is op een gegeven moment zo ontzettend boos op de Israëlieten. Alle plagen zijn geweest, maar zijn hart is verhard, staat in de Bijbel. Dus de Heere God verhardt zijn hart. En dan de laatste plaag wordt de dood van alle eerstgeborenen. Dus ook de zoon, de oudste zoon van farao. En zijn raadgevers die dringen al een tijdje aan bij farao. Laat die groep toch gaan, want het brengt ons alleen maar ongeluk. Maar farao wil niet luisteren. Totdat zijn oudste zoon ook gestorven is. En dan zegt hij eruit met jullie. En ze moeten overhaast vertrekken. En ze hebben geen tijd meer om hun brood te laten rijzen. En dat kent u ook wel. Want dat ongerezen brood, dat kennen wij als het wordt matzen. Kunt u kopen bij de Hema bijvoorbeeld. Ik heb hier een matzen, rond of vierkant. Dat is ongerezen brood. En dat is ook een gebruik bij de Pesach, dat je ongerezen brood eet. Alles wat gist heeft, moet uit het huis. Nou moet u zich voorstellen dat een huisvrouw alles... Maar dan ook alles. De bank gaat uit de kamer. Alle boeken gaan uit de boekenkast. De keuken is natuurlijk helemaal een project. Alles wordt eruit gehaald. Alles wordt schoongemaakt. Alles waar gist in zit. Koekjes, cakejes, cornflakes, macaroni, spaghetti. Je noemt het maar op. Moet allemaal uit je huis. Nou, dat is een enorm karwei. Daar zijn vrouwen wel echt een tijdje mee bezig. En wat doe je dan met al die producten? Want ja, we zijn natuurlijk toch wel huisvrouwen. We denken, we gaan niet zomaar weggooien. Het is goed spul. Maar je mag het ook niet in je huis hebben. Ja, dat is even een dilemma. Als je in Israël rondloopt, zie je bijvoorbeeld allerlei pakketten spaghetti op de muurtjes liggen. Dat kan je pakken als je dat wilt. Maar Joodse mensen, die moeten natuurlijk en masse van die producten af. Je kunt twee dingen doen. Je kan naar de rabbijn gaan, een Joodse dominee. En je kan het verkopen aan de rabbijn. Die stopt het in een kast, wordt afgesloten. En dan heeft de rabbijn het als het ware ook niet meer in zijn bezit. Nou hadden wij, mijn man werkte bij een Joodse organisatie die orthodox Joodse collega's had, of heeft. En we hadden altijd Esther zeggen ze daar. Esther heeft 13 kinderen, wat niet uitzonderlijk is daar voor een orthodox Joods gezin. En die vroegen altijd aan mijn man, kunnen we de producten aan jullie verkopen? Want je mag het wel verkopen aan niet-Joden. Dus dat was altijd heel grappig. Dan kwam vader met de jongens, alleen de jongens. Tjuk, 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 want ja, 13, je hebt natuurlijk toch aardig wat jongens. En die dragen allemaal pakketten. En voor een gezin van 13 is dat veel. Dus die stapelen ze allemaal op in een slaapkamer bij ons, tegen de muur. Allemaal dozen, want de winkels moeten ook van die producten af. Dus je hebt heel veel voordeelaanbiedingen. 3 pakken voor de prijs van 1. Nou, wij vrouwen, die hebben daar wel zin in natuurlijk. We denken, oké, dat komt altijd van pas. En cornflakes is altijd goed. En dus we hadden hele pakketten. En dan kwam de ceremonie dat die man naar mijn man ging. En dan moeten we worden onderhandeld. Het is een soort symbolische verkoop. En dat was altijd wel grappig. Want mijn man moet dus die voorraad kopen. Maar die moest eerst altijd naar de bank rennen. Want we hadden nooit zoveel cash geld thuis. Want we moeten dus die voorraad kopen. Dus nou, hij naar de bank, geld gehaald. En dan wordt de verkoop. En dan vraagt die man, hoeveel procent rente wilt u hebben? Want je hebt ongemak in je huis. Dus je mag rente vragen. Maar wij vroegen natuurlijk nooit rente. Dus wij waren altijd een favoriet adresje natuurlijk. Want dat maakt ons helemaal niet uit. En dan als de Pesach voorbij is, komt het hele gezin weer met de jongetjes en vader. En dan komt de ceremonie weer een andere kant op. Van dan wil die het weer terugkopen. En dan gaan ze weer met al hun pakketten weg. De eerste keer dat het gebeurde, ik vond het zo grappig, maar ik dorst ook geen foto's te maken. Want allemaal jongetjes met pijpenkrullen, hè? Allemaal keppeltje. Dus het was een prachtig gezicht. En ik was toen nog zo dom of onwetend om al die kinderen, ik denk, ach ja, die jongens hebben allemaal een beetje gesjouwd, ik geef ze wat snoepjes. Dat is natuurlijk helemaal niet, want dat zijn allemaal niet koosjere snoepjes. Dat mogen ze helemaal niet hebben. Dus die vader heeft waarschijnlijk gezegd, in de container daarmee gelijk. Maar goed, dat aldoende leert niemand natuurlijk. De winkels hebben natuurlijk ook een voorraad met gistproducten. Sommigen stoppen het helemaal weg, maar vaak zie je ook hele stellingen, doen ze helemaal plastic overheen met een lint eroverheen, dat je dat niet meer mag kopen. Dus als je als niet-Jood in Israël woont en je denkt, nou ik wil nou wel eens een macaroni hebben, dan had je dat wel in je huis moeten halen, want je kan het nergens meer krijgen. Behalve aan de Arabische kant. Dan moet je naar de Arabische kant gaan, daar hebben ze natuurlijk nog wel. Behalve dat behelst het nog veel meer, want je mag niet je gewone serviesgoed gebruiken. Je gewone serviesgoed is in aanraking geweest met gist. Nou kan je dat hebben afgewassen in de afwasmachine, maar dat geldt niet. Het is in aanraking geweest met gist. Dus al het serviesgoed wordt weggeborgen. Apart Pesach servies wordt tevoorschijn gehaald. Apart bestek wordt tevoorschijn gehaald. Alleen voor deze week. Daarna wordt het keurig afgewassen en weer opgeborgen. Dus voor een huisvrouw is het een enorme business. Orthodoxe mensen, die gaan als het klaar is, als de vrouw zegt het is klaar, van boven tot beneden het huis, gaan kijken met een... ik heb hier even symbolisch een klein stofferen blikje meegenomen. Die vader gaat met de kinderen, soms met een kaarsje en een veer, gaan ze kijken in alle hoekjes of er ergens nog kruimeltjes liggen. En dat kan dus overal zijn. In de boekenkast, in de kledingkast, onder de bank, bij de televisie. Eén kruimeltje is al genoeg om het niet koosje te maken. Dus dat is de procedure van de kinderen met de vader, die daarna het hele huis doorgaan. Nou is het natuurlijk zo dat niet iedereen in Israël een apart Pesach-servies heeft. De meeste mensen wel, maar de ultra-orthodoxe wijken zijn vaak arm. En wat moet je dan doen? Want ja, als je geen apart Pesach-servies hebt, dan hebben ze ook een oplossing voor gevonden. In die wijken staan hele grote tonnen met kokend water. De stoom komt er vanaf. Dan breng je je servies daarheen. Wordt in een grote soort zeef gedaan. En die wordt in dat hete kokende water gedompeld. Dat wordt gekasherd. Kasher gemaakt. Kosher gemaakt. En die gaan als het ware symbolisch in de mikwe, in een ritueel bad. Dus dat serviesgoed wordt dan eruit gehaald en dan mag je het voor Pesach gebruiken. Het probleem voor ons als huisvrouw is natuurlijk dat het laatste wat je doet is de keuken helemaal doen. Dat is het meeste werk. Maar je gezin moet wel door blijven eten in de dagen voordat het Pesach wordt. Hoe doe je dat dan weer? Nou, de aanrecht wordt helemaal afgedekt met aluminiumfolie, met van een dikke folie. En je eet in een bepaalde hoek van het huis alleen nog maar. En die hoek wordt dan het laatste schoongemaakt. Het is een hele procedure. Voordat het Pesach begint, kan je ook niks meer voor elkaar krijgen in een gemeentehuis, aan een loket, inlichtingen die je wil hebben. Iedereen zegt, achere hagagim. Na de feestdagen. De eerste en de laatste dag van Pesach is een volledige Shabbat. Dus die is volledig rustdag. De tussenliggende dagen waar we nu in zitten, dat zijn halve werkdagen. Maar bij mijn man op kantoor zag je geen huisvrouw meer die halve dagen hoor. Een aantal mannen zitten nog een beetje, maar de vrouwen die zijn allemaal druk. Die zijn allemaal bezig. Ja. De Pesach is begonnen op zaterdagavond dit jaar. Het verschuift per jaar, hè? Net over ons Pasen. Dat verschuift ook. Het is de eerste volle maan in de lente, zeg maar. Dus zaterdagavond is de sedermaaltijd geweest.
Dat is niet gelijk aan ons Pasen.
Nee, het kan soms samenvallen. Want wij krijgen het komende vrijdag is al Goede Vrijdag bij ons en dan is het ook nog Pesach. Ja, dus het valt soms samen, maar het is natuurlijk een hele week, hè? Pesach is een hele week. Interessant is ook dat het tot de pelgrimsfeesten behoort. Je hebt Pesach, waar de mensen naar Jeruzalem moesten komen, naar de tempel. Shavuot, ons Pinksterfeest. En Sukkot, Loofhuttenfeest. Dat zijn de drie feesten waarop je naar Jeruzalem moet gaan. Interessant is dat er in Leviticus staat, het zijn de feesttijden des Heren. Het zijn mijn feesttijden. De Almachtige zegt dus niet zijn Joodse feestdagen. Het zijn mijn feestdagen. Interessant. Het is altijd op dezelfde datum, de 14e Nisan. Maar die datum verschuift dus. Net als in de islam heb je die Ramadan verschuift ook. Die werken met een maankalender ook. Het is de belangrijkste maaltijd is dus die sedermaaltijd. En daar zal ik wat over gaan vertellen. Kan ik die microfoon ook meenemen, Johan? Is die van af te halen? Want anders is dat een beetje lastig. Oké. Oh, dat is veel makkelijker. Een sedermaaltijd is in dit geval de zaterdagavond is dat begonnen bij zonsondergang. Nou moet u bedenken, er is dus een maaltijd, een heerlijke maaltijd met allerlei lekkere gerechten, behalve natuurlijk niet gist, hè, er zit geen gist bij, maar het is een heerlijke maaltijd. Maar daaromheen zijn er een heleboel symbolen en die symbolen die beduiden allemaal wat. En in het Jodendom is het zo dat wij zouden zeggen het is aanschouwelijk onderwijs. Kinderen die doen ook de hele avond mee en die kunnen dus wat aanwijzen. Je kunt wat proeven, je kunt wat zien en dat is voor ons ook best wel nuttig. De sedermaaltijd is een avond die duurt wel tot middernacht of daarna. Dus dat u niet denkt, nou we hebben lekker gegeten, nou zeg eens dat je uitgebreid eet 2 uur. Dan hebben we toch wel gegeten, dan hebben we nog wat nagetafeld en gezellig wat gedronken. Maar zo'n sedermaaltijd duurt echt uren. En een sedermaaltijd is ook altijd een vaste orde. Seder betekent orde. En daar hebben wij ook nog ons woord orde van dienst, dat kennen wij in de kerk ook. Dat is het woord seder. De seder heeft bepaalde kenmerken waar ik u wat over zal vertellen. Het begint altijd met de tafeldekken. Nou, dat is de taak van de vrouwen, de meisjes. Altijd een wit tafelkleed. Wij hebben gezellige, misschien met kerst heeft u een gezellig tafelkleed met hulstakjes of ik weet het allemaal niet. Maar in Jodendom is het wit. En altijd zijn er 2 kaarsen. De kaarsen worden aangestoken door de vrouwen. Dat is de taak van de vrouw. Ook met de Shabbat, de vrijdagavond, steekt de vrouw des huizes de kaarsen aan en bidt voor het gezin en de familie. Als een meisje zijn boven de 12, dan zijn ze volwassen volgens de Joodse wet, doen die ook mee. Dat is ook bij een sedermaaltijd altijd 2 kaarsen. Een vast ingrediënt, wat ook bij de Shabbatmaaltijd terugkomt, is altijd wijn. Ik heb een flesje wijn hier voor u meegenomen. Dit is koosje le Pesach, dus we zitten helemaal goed. Ik heb een beetje gedaan alsof ik een tafel heb gedekt. Ik heb wat borden neergezet. Een wijnglaasje van plastic, maar dat begrijpt u wel het idee. Is er altijd de vader, de man in het huisgezin, doet de zegen over de wijn. Dat is altijd de taak van de man. Gezegend bent gij, allerhoogste heer van het heelal, die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen. En dan natuurlijk in het Hebreeuws. Ik zei u al, er is geen brood bij, er is altijd matzen bij. Daar zal ik u straks wat over vertellen. Eerst worden de handen gewassen. Het Jodendom is erg op hygiëne. Niet omdat dat de gezondheid bevordert, maar omdat dat gewoon een gebod is. Daar zijn speciale bekers voor. Ik heb zo'n beker voor u meegenomen. Dat is een beker met 2 oren. En wat is de bedoeling? Je houdt hem aan het ene oor vast en je giet over de andere hand. Ik zal het even voordoen. Linkerhand, rechterhand, linkerhand. 3 keer. En daar hoort ook een zegen bij, want Joden die zegenen het reinigen van de handen. Die seder, die vaste orde, die hoef je niet uit je hoofd te kennen. Daar zijn namelijk boekjes voor. En zo'n boekje heet een Haggadah. Haggadah is het letterlijke woord voor vertelling. En ik heb een paar Haggadot voor u meegenomen. Haggadot is het meervoud. Bijvoorbeeld een grappig boekje waar een matze op staat. Het is altijd geïllustreerd. Ik heb je hebt ook prachtige exemplaren uit de middeleeuwen, hele dure exemplaren. Kijk, je opent het altijd van achter naar voor, hè? We lezen van achter naar voor, maar je opent dus ook een boekje, open je van achter, wij openen het zo. Maar je begint hier. Dat moet je ook even aan wennen als je in Israël woont. Nou, dat zijn allemaal illustraties. Je hebt ook kinderhaggadah. Ik heb hier een kinderhaggadah, die door de Joodse gemeente wordt gebruikt. Met plaatjes, met liedjes. Er zijn bekende liederen, zoals wij onze kerstliederen hebben. Heb je ook echt liederen die bij Pesach horen. Die echt een hele bekende is Ma Nishtama. Dat heeft u misschien nog nooit gehoord, maar u kunt het straks ook op het filmpje horen. Ma Nishtana Halayla Haze Mikol Halaylot. Dat zult u straks ook horen. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Dat is een vraag die een kind stelt. Want die avond duurt heel lang, maar de kinderen betrekken ze altijd erbij in het Jodendom. Het was wel heel grappig, we hadden vrienden op bezoek toen wij in Jeruzalem woonden. En die vroegen aan ons, die kwamen op vakantie. En die zeiden, kunnen wij met jullie een Shabbatmaaltijd meemaken bij orthodox-Joodse mensen? Dus wij dachten, ja, dat is natuurlijk een leuke vraag en we snappen het. Maar wij kunnen ons niet zomaar uitnodigen. Ja, daar moet je een uitnodiging voor krijgen. Maar toevallig of niet toevallig, die week werden we uitgenodigd bij een Joods-orthodox gezin. Dus wij vertelden die mensen, ja, we willen graag komen, maar wij hebben gasten uit Nederland. Ja, hoeveel gasten? Zeiden twee, oh, dat is in het Jodendom helemaal niks. Vier gasten erbij, oh, dat draait zijn hand niet voor om. Nee, kom maar, helemaal goed. Dus we hebben die Shabbatmaaltijd daar meegemaakt. En toen vroeg ik aan die vrienden, wat vonden jullie daar nou van? Toen zeiden ze, ja, we vonden het heel interessant, maar ja, we vonden het zo chaotisch, zo onheilig. Dus ik vertelde, nou, dat is dus Joods. Dat is precies Joods. De familie hoort er helemaal bij, de kinderen rennen rond, te kruipen onder de tafel door, vallen in slaap op de bank. Dat is een Joodse Shabbatmaaltijd. En ik kan me herinneren, mijn ouders kwamen uit Amsterdam. En die hadden het wel eens over een Jodenkerk. Ik weet niet of u die uitdrukking wel eens gehoord hebt. En daar bedoelden ze mee dat in een synagoge het altijd een beetje rommelig is. Of de kinderen lopen rond. En dat was wel heel grappig. Toen had ik het daar eens over met een Joods iemand. Die begreep dat ik het niet begreep. En die zei, ja, wij begrijpen jullie christenen niet. Ik dacht, oh, dat is ook interessant. Hij zei van, ja, als je in een kerk komt bij christenen, is het heel plechtstatig en stil en oh jongens. En hij zei, zo zien wij dat niet. Want wij zijn in de synagoge thuis bij onze hemelse vader, bij de Almachtige. En als je thuis bent, dan zit je niet stil. Dan praat je en dan loop je, dat is heel gewoon. En dat mag in een synagoge. En toen dacht ik, dat is een hele interessante voor mij om eens over na te denken. Dat is dus niet zomaar, maar dat is een bewuste keuze dat dat mag. En zo is het bij zo'n Pesachmaaltijd ook. Als je 13 kinderen hebt rondlopen, ja, en je gaat tot middernacht door, dan snapt iedereen dat een kind op een gegeven moment denkt, nou, ik geloof het wel eventjes. Dat kan, dat mag. Dat is helemaal geen punt. Dat is een vast onderdeel. Er zijn verschillende onderdelen van die sedermaaltijd. Maar ik zal u een paar onderdelen vertellen. Er worden 4 bekers wijn geschonken. Dus het is nogal een grappige avond, zou je kunnen zeggen. De kinderen drinken soms een slokje wijn. Doen Joden helemaal niet zo krampachtig mee. Of druivensap. Want het moet de vrucht van de wijnstok zijn. Dus je mag ook druivensap nemen. Dat doet ons natuurlijk ook wel een beetje aan het avondmaal denken. Ik weet niet of u zich ooit heeft gerealiseerd dat wat wij avondmaal noemen was een cedermaaltijd. De Heer Jezus vierde de cedermaaltijd. En dat wordt beschreven. Die connectie zijn wij vaak kwijt. Dat we denken, ja, het avondmaal, ja, is bij de kerk of zo. Nee, dat was gewoon een cedermaaltijd. En wat interessant ook is, daar staat op een gegeven moment, Jezus brak het brood. Nou, dat is ook een, daar hebben ze hier drie matzot, dat is het meervoud van matza. In een bepaalde hoesje staat Pesach, staat erop. En ze breken de middelste matzen. Ik zal het ook even doen.
Kijk, daar zitten er drie in. En de middelste matzen wordt gebroken.
Interessant is ook dat er staat, Jezus brak het brood. Gewoon brood kan je niet breken. Gewoon brood kan je scheuren. Kan je niet breken. Heer Jezus brak het brood. Dus hij gebruikte een matze. En de helft wordt daar weer ingestopt. Maar de andere helft niet. Die wordt in een apart hoesje gedaan. Ja, dat is even lastig met zo'n microfoon erbij. Hè? Nou ja. Oh, dat is ook goed. Dit is een apart hoesje. Ja, dank je hoor. Wordt erin gedaan, heet de Afikoman, mag u gelijk vergeten hoor. En dat stukje matzen, dat wordt verborgen. De vader in het huisgezin, die verbergt dat stukje matzen ergens. En op een gegeven moment mogen de kinderen dat gaan zoeken. Een hele interessante crossverbinding is, de Heer Jezus was in het midden van twee misdadigers gekruisigd. Zijn leven werd gebroken. Hij was de middelste. Hij werd verborgen. Je zag hem niet meer een tijd. Totdat hij weer opstond, toen kwam hij weer tevoorschijn. En ja, dat is een symboliek die ook ja, interessant voor ons is. Wat ook interessant is, natuurlijk zo'n Pesach-lam wordt geslacht in de tempel. En dat bloed brengt, dat beest wordt vastgebonden op het altaar en wordt geslacht. En dat bloed bij de Israëlieten toen ze uit Egypte gingen, werd aan de deurposten gesmeerd. Dat weet u misschien nog wel, ze moesten aan de deurposten smeren. Dus het bloed kwam op het hout. Bij de Heer Jezus kwam het bloed ook op het hout. Op het hout van het kruis voor onze zonde. Om onze zonde te vergeven. Ja, wat kan ik u nog meer vertellen? Nou, er is nog een heleboel meer te vertellen ook. Een sederschotel staat altijd op tafel. En dat zijn allemaal symbolieken. U kunt straks ook komen kijken hoor. Er ligt een ei, er ligt een bordje, radijs, peterselie, mierikswortel. En een mengsel van noten en honing en appel, een zoete substantie. En een bekertje met zout water. Gedurende die hele avond komen verschillende aspecten naar voren. Bijvoorbeeld, u zult straks dat filmpje ook zien. Dat iemand peterselie pakt en die doopt het in het zoute water en dat eet je dan. Dat is een herinnering aan de slavernij. Peterselie is trouwens een nieuw begin, de lente. Maar het herinnert aan de slavernij. De radijs heeft ook een wat bittere smaak, wordt ook gedoopt in het zout en wordt ook gegeten. Het bordje, dat kunt u zich misschien wel voorstellen, dat herinnert aan het paaslam, waarvan de beenderen niet gebroken mogen worden. Interessant, de Heer Jezus werd geen beenderen gebroken van de Heer Jezus. Het ei, als je dat doorsnijdt, lijkt het een beetje op een oog, wordt in het zoute water gedoopt. Dat zijn de tranen van de mensen die in de slavernij hebben gezeten. Dat is een herinnering ook aan de slavernij. Maar de bevrijding is er ook gekomen. Je hebt ook een zoete substantie hier waar je het in kan. Op een gegeven moment mag je het ook in zoete substantie dopen en ook met een stukje matse opeten. De mierikswortel, ik weet niet of iemand, u mag het gerust komen proeven allemaal hoor, maar is heel scherp. Dat is, daar lopen de tranen van over je wangen. Dat is precies de bedoeling. Interessant is dat ook, dat de Heer Jezus ook allemaal lessen gaf die met het dagelijks leven te maken hadden. Hè? Al die gelijkenissen. En het Jodendom heeft dat heel sterk. Dus als je denkt, ja, maar ik krijg er helemaal tranen van in mijn ogen, dat is me te gek voor woorden. Ja, dat is precies de bedoeling, dat moet u precies doen. Dat moet u precies doen, alsof u zelf uit de slavernij bent weggetrokken. Want dat is het idee van zo'n hele avond. Wij zijn als volk uit de slavernij bevrijd uit Egypte. Wij kunnen dat Egypte natuurlijk ook geestelijk opvatten voor ons. Uit de slavernij van de zonde zijn we bevrijd door de Heer Jezus. Eens even kijken, wat kan ik u nog meer vertellen? Het is ook het feest van de eerstelingen. Nou, die connectie met de Heer Jezus is ook te maken. Jezus was ook de eersteling die opstond uit de dood. De eerste gerst werd ook gebracht naar de tempel. Ze denken ook nog even, dat is ook wel weer grappig trouwens, aan de Egyptenaren. Want op een gegeven moment gaat het ook over de plagen. Ik heb hier een doosje meegenomen met alle enge dieren. Van alle plagen, alle steekvliegen en dat soort dingetjes. Voor kinderen ook. De plagen worden allemaal opgenoemd, de 10 plagen. En dan is de gewoonte dat je een pink in de wijn doopt. En het op je servet spat. Dus bij alle 10 de plagen worden opgenoemd. En die worden op het servet gedaan. En dat is symbolisch voor de empathie. Toch met de Egyptenaren, want rekent u maar, de Egyptenaren bleven helemaal verbijsterd achter. Alle 10 plagen zijn niet zomaar gekozen door de Heere God, dat zijn alle 10 afgoden. Elke plaag vertegenwoordigt een afgod in Egypte. En wat God dus doet, hij gaat al die afgoden, haalt hij onderuit. Tot en met de eerstgeborene. En er staat in de Bijbel dat ze ook van de Egyptenaren sieraden mochten vragen, goud en zilver. Dus ze bleven ook verarmd achter. En een stukje van die Haggadah, van die vertelling, is dus dat ze denken aan die plagen en aan de Egyptenaren die achterbleven. Dat is ook wel weer bijzonder. Er staat ook dat de Heer Jezus na de lofzang gezongen te hebben, gingen ze naar de Olijfberg. De Heer Jezus met de discipelen. Na de lofzang gezongen te hebben, dat zegt ons niet veel. Maar alle Joden zegt dat, die weten precies waar je het over hebt. Dat is het Hallel. Dat zijn de psalmen 113, 114, 115, 116, 117 en 118. Je hebt het klein Hallel en het groot Hallel. Dus na de lofzang gezongen te hebben, gingen ze weg. Nou, dat klopt precies met de sedermaaltijd ook. Maar die connectie kennen wij niet meer zo. Dat is een. Dus dat kan je ook helemaal herleiden. Die orde is trouwens van die hele avond is al heel oud. Die was er al bij rabbijn Hillel, dat zal u helemaal niet zeggen. Dat was dan in de tempelperiode vastgesteld. Maar u kent wel dat was de opa, die rabbijn Hillel, van Gamaliel. En die kent u denk ik wel. Want Gamaliel komt terug als de leermeester van Paulus. Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. Dus die orde van dienst die is al eeuwenlang. Want u kunt zich voorstellen, de uittocht is ongeveer 1400 voor Christus. En ze vieren het feest nog steeds. Dus dat is al een heel oud feest. Elke beker wijn heeft ook een bepaalde naam. Je hebt de beker dat God uitleidt, de beker dat God redt, de beker dat God verlost en de beker dat God aanneemt. Je hebt allemaal aparte namen. Er staat ook altijd een extra mooie beker op tafel, een beetje meer versierd. En dat is de beker van Elia. Dat is ook een aparte beker. Die wordt ingeschonken, die wijn. Wordt niet gedronken. Maar wel wordt de deur open gedaan en dat is de deur naar de toekomst. Het is niet alleen maar een feest van lang geleden wat we nog herinneren, maar ook voor de toekomst als de Messias komt. En dan zetten ze de deur open dat Elia als voorloper van de Messias welkom is. Ook een hele mooie symboliek eigenlijk. Altijd één lege stoel voor Elia. Want daar staat zijn beker ook bij. Ja, is altijd één lege stoel waar ook geen kind op gaat zitten hoor. Want zo chaotisch is het ook weer niet. Er zijn wel vaste regels. Dat is, ja. De Messias beleidende Joden. Dat is natuurlijk een hele interessante groep in Israël. Wij, toen we daar gingen wonen. Je hebt natuurlijk een heleboel keuzes die je moet gaan maken. Maar ook waar gaan we kerken? Ja, hoe gaan we dat nou doen? En toen hebben wij besloten, mijn man en ik, dat we graag naar een messiaans beleidende gemeente wilden om daar wat te leren. Want er zijn ook kerken die vergelijkbaar zijn met onze kerken. Anglicaanse kerk heb je bijvoorbeeld. Maar wij wilden graag wat van het Joodse kant leren. En messiaans-Joodse gelovigen, die vieren allemaal Pesach. Allemaal. Zonder uitzondering. Zonder uitzondering besnijden ze ook hun jongetjes op de achtste dag. Zonder uitzondering. Het is, andere geboden zijn misschien wat minder. Bijvoorbeeld je mobiel gebruiken op Shabbat. Nou, daar verschillen de meningen over. Maar er zijn een aantal dingen. Pesach wordt echt uitgebreid gevierd. Ja, absoluut, absoluut. Heel interessant is natuurlijk dat die groep veel meer verbindingen nog ziet dan dat ik en u kunnen verzinnen. Want die herkennen een heleboel dingen. Het valt op de plek. Dat waar wij denken van, oh, hoe zat dat nou? Oh, heeft dat daarmee te maken dan? Zien zij gelijk die verbinding, want zij kennen de Tenach.
We hebben dan toch een probleem met die beker voor Elia en voor de toekomstige.
Nee, daar hebben ze helemaal geen probleem mee. Nee, hebben ze geen probleem mee. Ja, geloven zij ook. Ja, maar dat, nee, daar hebben ze, nee, ik heb nog nooit gehoord dat daar, nee hoor, altijd de beker voor Elia staat er. Ja, altijd. Ja, als het ware in afwachting, ja, we zijn beide aan het wachten, wij voor de tweede keer, de Joden voor de eerste keer, maar we zijn allebei aan het wachten. Dat is de overeenkomst. Heel interessant als je met Joden ook spreekt, dat ze ontdekken dat jij wat wij dan noemen het Oude Testament kent. Dat is soms echt een beetje een schok voor hun. Ze denken, hè, dat zijn toch onze verhalen of zo. En ja, dat wij precies hetzelfde Oude Testament hebben. Ja. Nee, daar staat altijd beker voor Elia. Dat is ook traditie, denk ik hoor. Dat is ook traditie. Het is een, wat kan ik u nog meer vertellen? Ik zal eens even in mijn aantekeningen kijken of ik iets mis. Ja, 3:15. We zouden pauzeren. Nou, helemaal prima. Ja, pauze. Ja, prima. Ik neem een kopje thee, denk ik. Ja. Ja. Wat gaat het willen, Kees? Thank you.
Wil u nog wat vragen?
Nou, ik wil graag foto's maken. Waar mag ik foto's van maken?
Ja, hier heb je niet zoveel aan. Je zou, even kijken hoor. Dit zijn, hier zou je wat foto's van kunnen maken. Maar dat zijn dus.
Ik doe altijd een verslag en ik gebruik het niet letterlijk.
Nee,
maar dan weet ik wel dat
zal ik ook even. Ja. Ja, bedankt. even eens aan gaan besteden. Ja, het is Pesach worden. Gewoon het is dan. Ja, het langsbordje. Ja, hoort er ook altijd bij. Ja. Ja, nou, ik heb gewoon wat met beestjes verzameld hoor. Maar voor kinderen is dat ook leuk om mee te spelen. Ja, dat kunnen ze ook allemaal doen. Kijk, het is helemaal geen punt. Ja, ja. Ja, ja, allemaal afgoden. Allemaal afgoden. Ja. Ja, dat is ook leerzaam, hè? Ja, zeker. Zullen we weer beginnen, jongen? Ik heb een aantal vragen die ik ga beantwoorden. Hebben de filmpjes. Nou, ik heb wel zo'n 20 minuten nodig, denk ik, hoor.
Oh, ja. Maar zo is het. Nee, maar dan is het.
Ik zet even wat ik nog.
Dat is het daar 4 uur, zeg maar.
Zo 4 uur.
Maar dan heb ik nog acht. Dat,
kijk, die filmpjes heb je natuurlijk ook straks nog. Hè? Ja. Ik hoop dat het allemaal werkt. Maar goed, dat zien we wel. Ja, ja. We hadden het helemaal geïnstalleerd, maar ik moet het altijd nog wel zien. Hè? Ja. Dat het dan weer doet op het moment. Maar goed. Zal ik aankondigen? Dat...
Ik zou even vragen of ze gaan zitten.
Ja. Ja? Ja. Nou ja, het is een... Ja. Zullen wij weer beginnen? Precies. He? Moeten we straks even het licht uit.
Die lamp is een beetje zo in de...
Ja, ja, we moeten straks wel even het licht uit. Ja,
ik zal het even vragen. Een moment nog.
Ja, ja. Precies, precies.
Wanneer doe je die filmpjes?
Nou, eerst ga ik nog even wat vragen beantwoorden.
Zet deze even weg. Straks.
Deze, ja,
straks
is goed. Ja, ja, is goed. Ja.
Even
aanzetten. Ja, ja, oké. Okay. Ja, staat hij aan? Ja. Wij gaan... Ja, staat aan. Zullen wij weer beginnen?
Hallo!
In de pauze zijn er ook weer een aantal vragen naar me toegekomen, dus dan zal ik ook proberen wat te antwoorden. Ik zei al, het jongste kind stelt 4 vragen. Heb ik u niet verteld welke vragen dat zijn? De eerste vraag is, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Dat manisch daarna. Heel grappig is dat eigenlijk. We zagen een advertentie op zo'n billboard in Israël. En daar stond in het Hebreeuws dan, waarom is deze koelkast anders dan alle andere koelkasten? Dus dat was ook een beetje een, of een andere advertentie zag je piramides. En daar stond onder in het Hebreeuws, we bouwen ze niet nog een keer voor jullie. Want de Joden hebben de piramides gebouwd en de slavernij. Ik weet niet of u dat weet, dat is Joods slavenwerk geweest. Maar dus het Jodendom zit vol met dat soort quasi grapjes wat wel een historische achtergrond heeft. Dus als je de achtergrond niet weet, dan denk je, ja, waarom is deze koelkast anders dan alle andere koelkasten? Geen idee. Maar dat is echt, dat is geparafraseerd op Pesach.
Waarom is deze avond alles naar andere avonden? Omdat we de slavernij herdenken uit Egypte. Waarom eten we alleen maar bittere kruiden, zegt het jongste kind. En dan zegt de vader of een ander kind, omdat de slavernij bitter was voor ons. Waarom dopen we in zout water, is de volgende vraag. En dan zegt iemand anders aan tafel, omdat we tranen hebben geplengd in de slavernij, omdat het zo hard was. Waarom leunen we op tafel? Want dat heb ik u ook nog niet verteld. Tijdens die maaltijd is het verplicht, dus niet leuk, een optie, verplicht, om op je linkerarm te leunen. Je zit dus allemaal aan tafel zo. En je drinkt je glaasje wijn. Het geeft een heel nonchalante indruk. Is precies de bedoeling dat een nonchalante indruk geeft, want een slaaf zit niet aan tafel, die staat achter zijn meester om te bedienen. En wij zijn vrije mensen geworden, dus wij mogen aan tafel zitten en we mogen leunen, alsof we dezelfde baas zijn. Dat zijn ook allemaal symbolieken. Dat zijn de vier vragen. Ze hebben ook de vier zoons. Dat is ook een, dat zult u op een filmpje straks ook even zien voorbij komen. Je hebt een, even kijken, waar hebben we de zoons? Je hebt de wijze verstandige zoon. Je hebt de kwaadwillende zoon. Dat is de zoon ook die alles een beetje koud laat. Je hebt de onschuldige zoon. En je hebt de zoon die nog geen vragen kan stellen. Dat is dus de jongste zoontje. Dat zijn ook vier symbolieken die ook weer vier groepen in het Jodendom vertegenwoordigen. Een vraag over de Messiaanse Joden. Die matsen. Die kunnen verschillende dingen voorstellen. De Heer Jezus in het midden en twee misdadigers. Maar in het Jodendom zeggen ze ook de levieten, de priesters en het gewone volk. Of vader, zoon en heilige geest. Wat meer weer de christelijke kant op is. Kan ook. Het Jodendom, dat was ook voor ons wel een beetje een ontdekking. Denkt anders dan dat wij denken. Dat is een beetje moeilijk uitleggen. Wij denken Grieks. Wij denken oorzaak en gevolg. Het Jodendom denkt niet zo. Het Jodendom is ook helemaal niet zo dogmatisch. Wij hebben in de kerken keurig opgesteld, dit geloven wij. Hier geloven wij in. Het Jodendom zult u dat niet zo vinden. Ze zeggen de Torah heeft 70 gezichten. Ja, wat doen ze mee? Mijn mening kan wat inzitten, maar uw mening ook en jouw mening ook. En een Jood zal dat niet zo snel als fout bestempelen. Van nee, dat kan niet. Dat geloven wij niet. Dat kan niet. Dat is vreemd aan het Jodendom. Het Jodendom is heel veelzijdig en daarom kost het ook behoorlijke tijd om daar een beetje in thuis te raken. Omdat je denkt, ja, wat is nou het antwoord? Wat vertegenwoordigen die matsen nou? Is het nou, zijn het nou levieten en de priester? Wat is dat nou? Dat is heel Joods. Dat kan allemaal. En het is allemaal niet goed en het is allemaal niet fout. Dat is een manier van denken die wij, dat vraag- en antwoordspel wat zij hebben, wat je ook telkens in het Nieuwe Testament ook ziet. De fariseeën en de schriftgeleerden stellen vragen. Jezus antwoordt, er wordt weer een vraag gesteld. Jezus dat over en weer gaan van vraag en antwoord is ook heel Joods. Wij hebben vaak zoiets, wat is het antwoord? 1-1 is 2. Ja, goed. Klaar. Dan zijn we daar klaar mee. Maar dat is niet zoals het Jodendom beleefd wordt. Ja, ja, ja. Onze grote schoonmaak was ook, kwam ook even voorbij. Onze grote schoonmaak is zeer gedeeltelijk ook wel geïnspireerd op het schoonmaken van het huis met gamet. Ja, dat valt ook in de lente. En er wordt ook al het vuil wordt uit het huis gehaald. Dat heeft zeker een verbinding. Het is, ja. Zijn er verder nog vragen voordat we die filmpjes gaan kijken? Want misschien denkt u van nou, het is allemaal leuk en aardig, maar ik begrijp er niks van. Het is, misschien vraagt u zich wat af. Ik zou eigenlijk jullie allemaal mee willen nemen voor een Pesachmaaltijd. We hebben het zelf een Pesachmaaltijd bij een Joodse vereniging. Er is een Joodse vereniging in Nederland, Joods-Messiaanse vereniging. Haderach, de weg. En hebben we vrijdag, zaterdagavond gevierd. Dat is ook leuk. En dat is ook zo rommelig als ik u mee zou nemen. Dat u denkt, jongen, jongen. Maar dat is dus Joods. Dat je denkt, ja, wie is er nou aan het woord? En wat gaan we nou nu eigenlijk doen? En hoe gaat het nou? Nou, dat is typisch Joods. Dat is gezellig. Dat is, ja. Ja, dat is... Ja, die filmpjes. Ik zal u vertellen wat u gaat zien. Het zijn hele korte filmpjes. U ziet... even kijken, waar heb ik het? Ja. U ziet een mevrouw van het Sinaï-centrum. Dat is een mevrouw, Joodse mevrouw. Het Sinaï-centrum is in Amersfoort. Dat is een centrum voor mensen met psychische problemen. Een soort GGZ, maar dan op z'n Joods. En die vertelt over de Pesach, wat dat allemaal inhoudt. Heel leuk en interessant om te horen. Dan krijgt u een filmpje van het Joods Historisch Museum over een gezinnetje. En dat zult u gelijk al zien dat u denkt, hé, wat rommelig. Nou, dat is dus dat Joodse weer. Je ziet wat kinderen rondlopen en die moeten de taken verdelen van wie wil de kwaadwillende zoon zijn. En wie wil de goede zoon zijn, want dat zijn allemaal rollen op die avond. En de ene wil niet de kwaadwillende zoon zijn, de andere een hoop gedoe erover. Je ziet ook de vader die Afikoman, die dat halve matse gaat verbergen ergens. En je ziet een huisvrouw met tranen over de wangen die dan bezig is met die mierikswortel. Leuk om te zien. Dan ziet u een Nederlands-Joods gezinnetje voor de schooltelevisie. Wat zogenaamd een sedermaaltijd gaat doen, een klein beetje. Nou is dat niet de eigenlijke sedermaaltijd, want dan mag je helemaal niet filmen. Want het is een volledige Shabbat. Dus daar mag helemaal niet gefotografeerd of gefilmd worden. Maar ze doen het een beetje na. Twee dochters met de ouders. En het is leuk om een beetje een idee ervan te krijgen. Het jongste meisje stelt ook de vraag, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Leuk om te zien. Dan ziet u nog een filmpje. Dat is maar een paar minuutjes, maar het is vrij hard qua geluid, van een kibbutz. En dan ziet u dat ze matzen aan het maken zijn. Dat is een apart procedé, dat moet binnen een paar minuten. Van uitrollen tot bakken in de oven, dat zijn strikte tijden allemaal. En dat moet binnen die tijd, want anders is het niet meer kosher. En harde muziek erbij, wat ook helemaal in die sfeer past. Maar wel leuk om een beetje de sfeer te proeven. Van hoe gaat dat nou als groep daar? Want het Jodendom is een groepscultuur. Dat heeft u misschien wel eens gehoord. Joden doen weinig alleen. Wij hebben een paar huizen in Jeruzalem gewoond. En het grappige was altijd, het is prachtig weer daar. Dus wij zitten op balkon, de vrije dag. Nou, gezellig, kopje koffie op balkon. Nou, we zijn de enige. Geen Jood gaat op balkon zitten. Dat is niet gezellig, je gaat niet alleen op balkon zitten. Je gaat op het terrasje zitten met anderen of je bent met vrienden thuis. Maar alleen op balkon, dat kennen ze niet. Dat vinden ze vreemd. Dus dat is ook eens iets grappigs. Die Pesachmaaltijd, dat is een maaltijd die je met een grootfamilie doet, bijvoorbeeld. Ook met gasten erbij. Maar je gaat een maaltijd, Pesachmaaltijd, doe je niet met z'n tweeën of zo. Dat is niet het idee. Het Jodendom doet alles in groepen. Nou, dan krijgen we het wonder van de techniek. We hadden alles klaargezet, hè. Ik ben benieuwd of het werkt, maar goed. Oh, je weet zo'n vraag. Ja, laten we dat doen.
Waar komt de uitdrukking, dat is een Jodenstreek vandaan?
Ja. Dat is een Jodensteek. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje antisemitisch. Ik heb in Israël met holocaustoverlevenden gewerkt, jarenlang. Nederlandstalige holocaustoverlevenden. Dat zijn dus mensen, Nederlandse Joden, die in de onderduik hebben gezeten of in de concentratiekampen. En die geëmigreerd zijn naar Israël daarna. En dat is een hele interessante groep. Daar zou ik een avond over kunnen vullen, maar dat doen we niet. Daar heb ik uit de eerste hand ook verhalen gehoord. En ook hoeveel antisemitisme er voor de oorlog was in Nederland. Dat heb ik me nooit beseft. Ik ben natuurlijk een kind van de wederopbouw. Ik ben van na de oorlog. Maar hoeveel antisemitisme er toen ook al was. Dat Hitler dat niet had uitgevonden. Dat was in Nederland, was dat sowieso al. En mijn ouders, die helemaal niet antisemitisch waren of zo, die zeiden toen vroeger wel eens, toen ik klein was, oh, dat zijn die brutale Joodse jongetjes van de ABS. dat was toch een bepaalde sfeer. Ja, het Joodse volk leefde natuurlijk altijd toch wel apart, ook in Amsterdam. Dat was een aparte groep. Die hadden eigen gewoontes, hadden eigen kleding soms. Dat waren of rijkere mensen of juist armere mensen, dat lag aan de groep Joden. Want alle Joden zijn rijk is natuurlijk ook een flauwekul. Er waren rijke Joden, maar de meeste Joden in Nederland waren helemaal niet rijk. Maar dat is een Jodenstreek, ja. Het is een, de ene groep tegenover de andere groep, denk ik wel. Ja, het is een Joden hebben natuurlijk wel een wat andere mentaliteit in vergelijking met het Calvinisme. Wij nemen het serieus, we hebben het precies voor elkaar. Dat is niet Joods. Dus dat dat vroeger wrijving heeft gegeven, kan ik me voorstellen. Kan, maar lang niet elke Jood zat in de handel, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, het is een, als je de geschiedenis van het Joodse volk, is natuurlijk een bijzonder uitzonderlijke geschiedenis. Een volk dat 2000 jaar verspreid is over de hele wereld en die nu weer in één land, dat is te gek voor woorden. En wat heeft een Iraakse Jood gemeen met een Jood uit Antwerpen? Nou, niks, behalve zijn voorouders. Maar ze spreken allebei Hebreeuws. Ook wonderlijk. Ze kunnen allebei de Tanach lezen. Dat is ongehoord, dat kennen wij helemaal niet. Er zijn natuurlijk vele verhalen, zoals u misschien wel weet, er zijn 10 stammen die in ballingschap zijn gegaan en die zogenaamd verloren zijn. Die hebben we niet meer teruggevonden. Er zijn altijd groepen in de wereld die beweren dat ze van Joodse afkomst zijn. Nou kan iedereen dat beweren, maar ja, dat moet allemaal bewezen worden. Maar de techniek is steeds verder gegaan. We kunnen nu DNA-testen doen. Er was bijvoorbeeld een groep Hottentotten. Nou ja, Hottentotten, dat kennen we uit een plaatje van vroeger. En die beweerden dat ze Joods waren. Dat ze Joodse priesters waren. Nou, dat is een grappige bewering. Maar toen zijn ze dat gaan testen via DNA. 80% had het gen van de Kohen. Dat klopte. Het klopte. Dat waren Joodse mensen van oorsprong. En zo zijn er groepen in India en China. Dat wordt allemaal helemaal onderzocht. Wonderlijke geschiedenissen. Wonderlijke. Het is een wonderlijk volk. Als je daartussen begeeft, dan. Het is een wonderlijke wereld. Ze zijn ook niet allemaal hoog intelligent, want we moeten het ook weer niet gaan overdrijven. Dat het allemaal Einsteins zijn, dat is ook onzin. Maar het is wel een heel creatief volk. Ze doen heel veel innovaties, heel veel ontdekkingen hebben ze gedaan. Mijn computertje, een Apple computer, je mobiel, het is allemaal groeihormonen. Het is allemaal Israëlische, het is ongelooflijk. Klein volk, maar ja. Ja. Absoluut, absoluut. En dat was inderdaad, als ik jaloezie bij. Ja, ja. Ja, over het algemeen wel. Bijbels gezien is het zo dat de oudste zoon, als je dat in geestelijke zin zou kunnen zeggen, het Joodse volk is onze oudste broer. De oudste zoon kreeg een dubbel deel altijd. En zo zou je het geestelijk kunnen zien dat zij misschien een dubbel deel van de Almachtige krijgen. Zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik. Onze taak is om de vrede van Jeruzalem te bidden, voor de vrede van Jeruzalem. Dat is niet een optie voor ons, dat is een taak. Dat is ook iets waar we eigenlijk weinig aandacht aan besteden. Maar, en dat zij de Messias niet verwachten. Nou, ze bidden 3 keer per dag voor de komst van de Messias. Ik weet niet hoe het met u gesteld is. Maar ik kan van mezelf zeggen dat ik niet 3 keer per dag bid om de wederkomst van de Heer Jezus. Ik zou het misschien moeten doen, maar ik doe het niet. Wat dat betreft kunnen wij nog een hoop leren daarvan. Het is een... En de Heere God, wat ik ook al zei, ze spreken het woord God niet uit. Dat is te heilig. Het is Hashem, de naam. of de Almachtige. Maar ja. Ja, ze schrijven het ook niet. Nee, ze schrijven het ook niet. Dat is nog een andere vraag, denk ik. Ja. Wij kunnen Joods worden. Dat is een vraag die... U zou denken, nou, dat lijkt me helemaal niet relevant, die vraag. Nou, die is wel relevant. Want er zijn tegenwoordig aardig wat groepen. U ziet het aan de Messiaanse gemeentes. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord heeft. Toen ik klein was, nou ja, dat was ook nog niet zo lang geleden, maar toch wel, ik ben bijna 70, had ik daar nooit van gehoord. Messiaanse gemeente, wat is dat? Nu zie je allerlei groeperingen, zie je opkomen, die teruggaan naar de wortels, zoals ze dat dan zeggen, en Joodse gebruiken gaan doen. Je kunt Joods worden, heet giur maken. En dat is een proces van een aantal jaren. Dat kan je niet zomaar. Je moet bij een rabbijn in de leer gaan. En aan het eind van zo'n proces moet je voor een rabbinale rechtbank verschijnen. En dan moet je dus je kennis wordt getest, of je genoeg ervan af weet. En dan, als dat nog niet gebeurd is, wordt de man alsnog besneden. En de vrouw gaat in de mikwe, in het rituele bad. En vaak neem je een andere naam aan. We hebben vrienden die op de Golan wonen en die zijn nu Joods geworden. Die waren ook al een tijd mee bezig. En hij heeft een nieuwe naam aangenomen ook. Voor haar hoeft het niet, maar hij heeft een nieuwe naam aangenomen. Dan ben je volledig Joods. Als je goedgekeurd bent met giur maken, dan moet elke Jood jou als mede-Jood beschouwen. We mogen geen onderscheid meer maken. Maar het kan wel. Ik heb een aantal mensen ontmoet die dat hebben gedaan. Ja. U gelooft wat niet? Ja, ja. Ja, dat kan. Dat is de halachische opvatting. Dat als de moeder Joods is, het kind Joods. Er zijn ook wel weer andere meningen over. Want dat is dus het Jodendom. Dat is een mening. Maar dat hangt ook niet iedereen aan. Maar je kunt officieel Joods worden. Dat kan zeker. Kan zeker. Wat interessant ook is, dat bijvoorbeeld groeperingen als de Ethiopische Joden, die zijn tientallen jaren geleden ontdekt, zal ik maar zeggen. Die beweerden ook dat ze Joods waren. Komt er een commissie, die reist af naar Darfur en Ethiopië. Gaat dat heel onderzoeken. Want er zijn altijd resten van gebruiken. Vieren ze de Shabbat, branden ze kaarsen. Hoe zit het met vrouwen die ongesteld zijn. Dat soort dingen wordt helemaal onderzocht. En die groepen zijn goedgekeurd. De Falashia's nog niet helemaal, maar de grootste groepen zijn goedgekeurd. Mochten naar Israël terugkomen, zijn er teruggekomen. De mannen waren allemaal besneden, maar niet op de juiste manier. Nou vraagt u mij niet hoe hoor, dat weet ik ook niet. Maar die moesten wel opnieuw besneden worden in Israël. Dat moest volgens de procedure die goedgekeurd was. En ja, dat gebeurt dus ook. Dat zijn allemaal hele, het zijn allemaal zijpaden, maar wel heel interessant. Ja, dat is zeker waar. Ik weet ook niet in de huwelijksmarkt hoe dat precies ligt, want dat is natuurlijk een hele interessante. Ik weet wel dat ze dus wel als volledig Joods geaccepteerd moeten worden. Dus ik denk het eigenlijk wel hoor, maar ja, ja.
Ik heb het meegemaakt, bij ons in de familie is een nichtje getrouwd met een Joodse man.
Ja.
En die heeft die hele procedure gehouden.
Ja, precies. Ik ken haar ook. Ja, dat heb je gelijk in, Annie. Ja, we hebben het inderdaad ook meegemaakt. Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Ja. Ik denk dat we de filmpjes gaan kijken. Nou, wil jij... Oh ja, dat staat even.
Thank you. met voorbereiding. Pesach, dan herinneren we de uitocht uit Egypte, waar we 210 jaar waren in de slavernij. En in het laatste jaar heeft Hashem 10 plagen gebracht over Egypte. En hij gaf opdracht aan Mozes om ons uit Egypte te leiden. En de laatste plaag was zo erg dat farao die was zo kwaad, die zegt, hup, heel gauw weg, ga weg, ga weg. En daardoor hadden we de Joden geen recht om Mozes aan te reizen. Ter herinnering daaraan mogen we ook niets wat met reizen, met gist te maken heeft, wat kan reizen in huis hebben. Dus dat betekent geen brood en geen koekjes en geen pasta, geen bier, geen pils, geen whisky, helemaal niets. Dat betekent dat je huis moet schoonmaken, maar de Sinai heeft dat dus ook. Je moet ook alles schoonmaken, alles wegruimen wat met gameets te maken heeft. En je koopt ook alleen maar dingen die kosher le Pesach, kosher voor Pesach zijn. Een gewoon servies kan je niet gebruiken, want het is een aanraking geweest met gameets. Dus hebben wij eigen apart Pesach servies. Dat heeft de Sinai ook. We ruimen dus het hele serviesgoed, de pannen, de glazen, de borden, bestek, alles bergen we weg en ruimen we om voor Pesach servies. Dus het heeft enorme impact. En als je dan, het moet ook klaar zijn. Je huis moet op een gegeven moment klaar zijn en schoon zijn voor de seideravond. De Pesach begint met een seideravond. En dan wordt het hele verhaal van de uitocht uit Egypte en de 10 plagen wordt dan verteld.
Oké, Sammy moet vorig jaar de slimme zoon lezen. Dus dan krijg jij dit jaar de slechte.
Helemaal niet. Ik werd vorig jaar ook wel de slechte zoon.
Jij de slechte? Nee hoor, toen hadden jullie hem ook al niet.
Echt wel. In ieder geval ben ik met jou de slimme zoon. Dan heb ik met papa afgesproken.
Met papa afgesproken? Zit weer, gaat hij over de vier zonen? Jij de slimme? Oké, vooruit. Maar wel goed oefenen, hè? En dan is de brave zoon voor jou, Sam?
En wat doe jij dan?
Doe lekker de slechte. Wat is dat allemaal voor gedoe van jullie?
Ja, ben ik wel zo'n die niks weet.
Oké. Kijk, mens. Gagam, mahu, omer. Gagam is net als ons woord galgen.
Wat betekent galgen?
Slim. Dus er staat. Wat zegt de slimmerik?
Wat zegt die slimmerik?
Die vraagt. Wat betekent dat allemaal?
Kom jullie me helpen in de keuken?
Maar wat is er? Waarom hou je?
Oh. Het is de meningswortel.
Oh.
Vandaag vieren we Pesach, het feest van de vrijheid. En zonder matzes geen vrijheid. Aan het begin van de avond breek ik de matzen door binnen. Een helft wordt apart gelegd en mag pas aan het einde van de avond worden opgegeten. Maar dit stuk verstop ik. Wie het vindt, krijgt een verrassing. Maar vanavond maak ik het ze heel moeilijk.
Maar niet dan mahalala ze. Miko alleen dat. Miko alleen dat. Ze begon alleen dat. En dan mag ik niet gaan met uw matta. Ga met uw matta.
Alleen dat weer, alleen dat ik
Pesach wordt herdacht dat de voorvaders van de Joden heel lang geleden zijn bevrijd uit Egypte. Het Pesachfeest duurt ongeveer 7 dagen en begint met sederavond. Op deze avond gaat de familie met elkaar eten. Het is geen gewone maaltijd, de kinderen hebben een belangrijke rol.
Maar hoe gaat daar de lijn?
Eerst worden de kaarsen aangestoken en wenst iedereen elkaar vrolijk Pesach.
Ik meer Shel Yom Tov.
Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Mekadesh Yisrael Hazmanim.
Amen.
Hai.
Dan wordt er wijn of druivensap gedronken.
Thank you.
kind stelt zingend vier vragen. Bijvoorbeeld waarom deze avond anders is dan andere avonden. En waarom ze matsen eten, een plat ongerezen brood.
We eten matzes, dat zijn platte broden, om te herdenken dat het Joodse volk uit Egypte trok. En ze hadden toen geen tijd genoeg om het brood nog te laten rijzen. En toen bleven het dus platte broden, zoals de matzes.
Wij dopen peterselie in zout water. En waarom is dat water zout?
Omdat de tranen van de mensen die toen gehaald hebben ook zout waren van het verdriet van de slaven.
Ja, tranen van verdriet van de slavernij.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al achilat matza.
Amen.
Dan gaan ze de sedermaaltijd eten en denken aan het verhaal van de uittocht.
Zoiets wat elke huisvrouw mee te maken heeft. Als de met sowieso de vrijdagavond, als de Shabbat begint, een uur van tevoren krijg je een grote sirene, tuut, over het hele land. En dan weet je, je moet je business afronden nu, want het begint Shabbat. En dan mag er ook niks meer, geen elektriciteit gebruikt worden, niet gekookt, gebraden, niks. Dus al het eten staat op warmhoutplaten. Dat moet je als huisvrouw allemaal voor elkaar hebben. Met een zedemaaltijd heb je een uitgebreide maaltijd. Dus dat moet allemaal van tevoren klaarstaan. Het drinken hebben ze in het water hebben ze in grote ketels met een kraantje eraan. Die stoppen ze van tevoren in de elektriciteit. Want je mag daarna er niet meer aankomen. Je hebt een shabbatstand erop staan. En dan kan je dus met dat kraantje gewoon water, warm water tappen. Nee, er mag helemaal niks meer gedaan worden. Nee, dus het vraagt van een huisvrouw ook een hele goede planning met dat soort dingen. Want je hebt dus normaal gesproken de vrijdagavond, de shabbatsmaaltijd, maar je hebt ook de zaterdagochtend en de zaterdagmiddag. Dus drie maaltijden moet je in je hoofd hebben, die moeten allemaal klaarstaan. Want zaterdagavond begint de zondag alweer. In het Jodendom begint 's avonds de nieuwe dag. En het was avond geworden en de nieuwe dag kwam, Genesis 1, dus Joods. Nou, het kan van alles zijn. Je zag hier bijvoorbeeld kippensoep. Nou, dat is een heel bekend Joodse. Maar alles waar geen gist in zit. Ja. Je hebt matzeballen heb je wel in de soep zitten dan. Want je mag geen vermicelli meer gebruiken. Nee. Ja, wordt een lam gegeten. Er werd dus een paaslam geslacht in de tempel. Maar er is geen tempel meer. In de Messiaanse gemeente waar wij waren, werd er wel een lam, gebraden lam. Dat is niet heel gebruikelijk, heb ik het idee. Maar kip kan natuurlijk ook. Heel interessant, daar zijn natuurlijk heel veel dingen over te vertellen, is dat de 14e Nisan is dus Pesach. De 10e Nisan neemt elk Joods gezin van vroeger een paaslam in huis. En dat wordt dan een aantal dagen geïnspecteerd of dat geen afwijkingen heeft en of het goed is om te slachten. En de 10e, dat wordt dan vastgebonden en dat wordt dan geslacht op de 14e. De 10e Nisan Het paaslam wordt dus geheiligd in het huis voordat geslacht wordt. De tiende Nisan ging de Heer Jezus naar Betanië. En daar kwam een vrouw achter hem staan die hem heeft gezalfd met nardusmirre. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben gezalfd voor mijn begrafenis. Geheiligd voor mijn begrafenis. De 14e Nisan, op het moment dat de paaslammeren in de tempel werden gebonden, het paaslam voor het volk, werd de Heer Jezus ook gebonden aan het kruis. En om 3:00, toen eigenlijk het paaslam werd geslacht, is de Heer Jezus ook gestorven. Ja, toen kwam er ook duisternis over het hele land heen. Ja, het zijn veel interessante dingen natuurlijk te vertellen. Het parochet, de voorhangsel, scheurde van boven naar onder. Dat is in het Jodendom een kiria. En wanneer doe je een kiria? Dat is als je iemand gestorven is. Dan doe je een knipje in de kleren. De naaste mensen, dus de broers, zussen, man, vrouw, die maken een scheur of een knip in hun kleren. En dan leg je als het ware je hart bloot, symbolisch, als van verdriet. En het is dus heel veelzeggend dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, kiria, van de hemel uit. Dat de Almachtige zijn hart uitstortte over het verlies van zijn zoon. Dat is een verbinding die wij natuurlijk niet zo snel leggen. Maar die een Jood onmiddellijk legt. Toen de Joden in die tijd zagen dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde, toen schrokken ze. En terecht, want dat is een heel, heel significant teken. Want dat heeft niemand gedaan. Niemand heeft aan dat parochet zitten trekken. Dat kwam vanzelf. Wat ik ook laatst heb gelezen, dat is ook zo leuk met die voorbereiding. Je leert zelf ook altijd dingen. In de Talmud, dat zijn commentaren, Joodse commentaren, daar staat in een bepaald gedeelte, vraag me niet meer waar, dat weet ik ook niet, maar dat op dat moment de tempeldeuren vanzelf open gingen. Niemand die er tegen duwde, die gingen vanzelf open, als het ware dat de Almachtige de toegang tot het Heilige der Heiligen opende voor iedereen. Dat zijn zoon was gestorven, ter verzoening van onze zonden. Doden stonden op, ja, dat staat ook zeker beschreven. Ja, ja. Ja, was ook een aardbeving. Ja, 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 ja. Ja. Er zijn een heleboel tekenen die eigenlijk te bijzonder zijn om te negeren. U kunt ermee doen wat u ermee doen wilt, maar het is wel bijzonder. Dat is het minste wat we als christenen kunnen zeggen. Het is wel bijzonder, dat soort symbolieken en dat soort... Ja, ja, het blijft bijzonder. De dagen dat dus dat paaslammetje in huis werd genomen te inspecteren, zijn precies de dagen dat de Heer Jezus voor Caiaphas bijvoorbeeld komt. En hij werd ook geïnspecteerd. Mensen stelden vragen aan hem. Dat is ook een aparte parallel weer. Wat ook een aparte parallel is, dat is die... Dat lam werd naar de tempel gedragen door de schaapspoort, gelopen door de schaapspoort. En er werd gezongen door de menigte, gezegend is hij die namelijk komt des Heren. Op hetzelfde moment, met Paaszondag, komt de Heer Jezus door de oostpoort en zingen de menigte zingt dat ook. Hosanna die komt. Dat is ook interessant. Ja, dat is ook heel interessant om te... Ja... Het lijkt geen toeval, maar ik ben er altijd voorzichtig mee, want het is altijd dit hele moeilijke scheidslijn in van wat doen wij hier nu mee. Dat blijft aan het eind van zo'n middag voor iedereen, voor mij ook natuurlijk. Van, er zijn heel veel parallellen en moet ik dit in de praktijk gaan brengen of niet? Of hoe moet ik hierover denken of niet? Het is op zijn minst stof tot nadenken. Het feit dat de Heer Jezus Pesach heeft gevierd, zou ons al genoeg reden moeten zijn om te denken, hé, wat is dat Pesachfeest dan? En we zijn natuurlijk ook heel veel dingen kwijtgeraakt. Mijn schoonmoeder, allerbeste schoonmoeder, die kwam bij ons op visite in Jeruzalem. En die zei, het is allemaal nieuwerwets gedoe, zei ze. Allemaal nieuwerwets gedoe. Jullie gaan op zaterdag naar de kerk en niet op zondag, allemaal nieuwerwets gedoe. En ik zei tegen haar, ja, maar mam... de Heer Jezus, u volgt de Heer Jezus, dat is een Joodse man. Nou, daar moest we al even over nadenken. En zij die ging op zaterdag naar de synagoge, dat kan ik u garanderen, niet op zondag. Nou, dat was ook even natuurlijk een nadenkertje. Maar in het begin van onze christendom liep dat nog helemaal gelijk. De Joodse gelovigen en de gelovigen uit de heidense kant, dat zijn wij, dus de niet-Joden, dat liep helemaal gelijk. Dat is pas later door de kerk uit elkaar getrokken. Bijvoorbeeld het concilie van Nicea in 325, die hebben expres de data veranderd, dat Pesach en Pasen niet samenvalt bijvoorbeeld. Kan je ook overdenken wat je erover denken wil, maar in het begin is dat gewoon één stroming geweest.
Dat vind ik ook jammer, ook qua tijd.
Ja.
Je hebt maar één dag, dan s'avonds om 6 uur, dan ging de Shabbat. Dus, en dan de volgende dag om 6 uur, dan kun je ook weer van alles gaan doen.
Ja. Ja. Ja, wij moesten in het begin even aan wennen dat we dus op zondag weer moesten werken. Zondag is de eerste werkdag. En dan moet je dus even aan wennen, dan moet je even in je systeem krijgen. Op vrijdagmiddag gaan alle winkels dicht. En alle scholen zijn sowieso dicht. Tot 1 uur of 2 kan je nog openbaar vervoer nemen. Dus wil je ergens heen, moet je voor die tijd weg zijn. En dan valt zo'n hele stad, zo'n miljoenenstad, valt helemaal stil. Heel bijzonder om dat te zien. Dat is echt nog een rustdag. En dan gaat die sirene gaat af. En dan, je ziet, nu zie je, vind ik, de laatste jaren wat meer auto's rijden. Zagen we vroeger niet zoveel. Dan valt zo'n stad valt helemaal stil. En dan... Ja. Ja, dat is leuk, hè? Meisjes allemaal leuk aangekleed, mooie jurkjes aan. Iedereen gaat naar de synagoge toe. Ja. Nee, er zijn aparte liften, hè? Die op elke verdieping stoppen. De Shabbatsliften. Ja, ik maakte een keertje... Je maakt allemaal beginnersfouten natuurlijk. Dat kost je een paar jaar. We waren... Ik weet ook niet waarom we daar nou waren. We waren een weekendje weg in een hotel. Nou... Dus, 's morgens een ontbijtbuffet, nou helemaal prima. Dus ik maak de domme opmerking tegen die ober. De thee is lauw, die is niet warm. Waarop die man mij aankijkt, die denkt, nou, die komt niet van hier. En, want ze mogen niks meer warm maken. Ze hadden het in thermoskannen gestopt. Maar ja, dat is natuurlijk na verloop van zo'n uren is dat afgekoeld. Dus je krijgt allemaal half lauwe koffie, half lauwe thee. Dus ik dacht, ja, die man moet eventjes nieuwe thee zetten. Maar dat kan helemaal niet. Dus dat zijn allemaal beginnersfouten die je... Nee, je brandt je mond inderdaad niet. Nee. Ja, zeker. Ja, verschilt ook. Zeker. Er zijn toeristenhotels die ingesteld zijn op toeristen. En die snappen, die hebben vaak Arabische bediening ook, hè. En die snappen dus dat die mensen gewoon een goed kopje koffie willen. En die passen zich aan. Ja, zeker. Ja. Ja, dat ligt er een beetje aan in welke kringen je verkeert. Dat ligt eraan. Dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Wat doet u zondag? Ja, dan ga ik surfen op het Urkermeer. Ja, dat kan. Ja, en anders zegt ik ga zondag naar de kerk. Ja, het is allebei zondag. Ja, Tel Aviv is wel een hele wereldse stad, moet ik zeggen. Ze zeggen in Tel Aviv vier je feest. In Jeruzalem bid je. En in Haifa werk je. Dat zijn de drie grote steden. Haifa is echt een havenstad. Dat is echt een soort Rotterdam. En Tel Aviv is, dat is echt een hele wereldse stad. Ja, dat zou je kunnen vergelijken met Amsterdam. Ja, alle gekkigheid komt uit Tel Aviv. Ja. Jeruzalem is de heilige stad. Hoewel je het ook weer niet moet overdrijven. Er zijn hele grote groeperingen. Orthodoxe Joden, veel in het zwart, met hoeden en met bondmutsen. Maar ook niet iedereen weer. Ja, dat is bij een aantal groeperingen.
Mensen die uit het westen Joods zouden worden, die krijgen dan niet die zwarte pijpenkrullen.
Ja hoor. Nee hoor. Ik ken wel mensen die zijn Joods geworden en die zijn Joodser dan Joods, zou ik zeggen. Want dan worden ze vaak wat strikter en fanatieker. En die laten wat ook pijpenkrullen groeien. Ja, scheer de hoeken van je hoofd niet af, staat er in de Bijbel. Staat ook in onze Bijbel trouwens. Nou, wat zijn nou de hoeken van je hoofd? Ja, dit zo'n beetje. En je kan het gewoon laten groeien, de rest knip je gewoon af. Ja, kan. Het is niet verboden. Het mag. Je mag ook een keppeltje gaan dragen als je niet Jood bent. Als je dat lollig vindt, doe het. Mag. Het hoeft niet, maar het mag. En er zijn ook Messiaanse gemeentes. Dat is ook weer, je komt voor zoveel aparte dilemma's te staan. De Messiaanse gemeente waar wij op een gegeven moment heen gingen, die heeft een synagogale dienst. Dat betekent een dienst volgens de riten van de synagoge. Daarvoor hadden we een Messiaanse gemeente. Dat was meer een evangelische gemeente, zou je het mee kunnen vergelijken, tweetalig. En dit is een Hebreeuws sprekende gemeente. En de mannen hebben dus ook gebedsmantels om. Als je bidt, hebben mannen gebedsmantels om. Een kippa en een keppeltje en een gebedsmantel om. En die hebben ook echte Torah-rollen die rondgaan. En daar kan je voor worden opgeroepen om te lezen uit de Torah-rol of om hem rond te dragen. En toen werd mijn man een keer gevraagd, maar dat kon in deze Messiaanse gemeente, ook als je niet Joods bent. Maar er werd wel snel een gebedsmantel omgedaan bij hem. Want je kan niet zonder gebedsmantel de Torah-rol gaan dragen, dat kan dus niet. En dat zijn ook weer keuzes waarvan je denkt, wat vinden wij daarvan? Moeten wij daarin mee of moeten we daar niet in mee? Of hoe denken we daarover? Dat zijn dilemma's waar ik in Ede nooit last van heb. Maar daar kregen we wel mee te maken toen we daar wonen. Maar interessant op zich. Ja, interessant. Ja, wij vinden niet. Maar wij vonden Nederland weer zo moeilijk toen we terugkwamen. Dat is weer een heel ander hoofdstuk. Ja. Ja. Vrijheid, ja. Wel breed, niet wisselend. Ja. Ja.
Terwijl dat in mijn beleving haak staat op de vrouwen die op zoek moeten gaan naar het laatste kruimeltje om het huis kosher te maken.
Ja.
De vrouwen moeten de huizen schoonmaken.
Nou, dat wil niet zeggen dat de mannen niet mee kunnen helpen hoor. Nee, dat niet. Ja, precies. Dat is ook een stukje traditie, hè? Een stukje, ja, dat zijn allemaal traditionele dingen, ja. Ja, ik moet wel zeggen, de vrouw in het Jodendom in het algemeen wordt zeer hoog geschat. Dat is in de islam ligt dat iets anders, maar in de Joodse cultuur is het zo, de vrouw draagt het over aan de volgende generatie. Die baart sowieso de volgende generatie, maar draagt ook veel van de kennis over het Jodendom over aan de volgende generatie. Wordt zeer hoog geschat. Wordt ook niet uitgehuwelijkt, dat zie je in de Bijbel al, Rebecca wordt gevraagd of ze mee wil of niet. In islam ligt dat wel iets anders, maar het idee van de onderdrukte Joodse vrouw ben ik helemaal niet tegengekomen. Ze zijn bijzonder mondig. Ze werken ook allemaal. Ze hebben allemaal professionele achtergronden. Ze zijn een dragende kracht in de maatschappij hoor. Dat is onderschat een Jood, een Jiddische memme nooit. Nee, dat... Ja, ik stop. Ja.
Ik ga vast even staan. Maar is er nog een dringende vraag voor Michelle? Is er nog een dringende vraag? Ja, Michelle... Ik wil je hartelijk bedanken. En ik vond het echt een bijzondere middag. En we hebben ook afgesproken een gift voor Christen voor Israël. En dat komt ook je kant op. Hartelijk dank. Nu moet ik nog even de... Ja. Moet ik even gebruik maken van je laptop. Maar kan ik deze zo erin drukken ergens? naar de... Kunnen we dit helpen of niet?
Ja,
dit ook weg. En naar de... Ja, maar nu. Ja.
Dan de, hier, oh, wat heb je nou?
Dat is de USB-stick.
Dan zou je eerst even naar die verkenner moeten, denk ik.
Ja.
Ik denk je eerst naar verkenner moet. Dan moet je naar de USB. Ja, je hebt deze, denk ik, je hebt hem niet goed afgesloten. Je hebt hem er zo uitgetrokken. Ja, ik ben net zo.
Nee, dat niet.
Dan is het beter dat je hem goed af kunt sluiten. Nee, dat is allemaal van mij. Love will win, hè? Ik heb het helemaal niet. Love will win, is dat van jou?
Nee.
Smaak of niet?
U is. Hier natuurlijk. Is geen.
Nee. Ik weet het wel, als je hem gewoon afsluit en uitwerpt.
Klopt dat
dan? Dan weer. Normaal moet je naar verkenner toe. En dan. Nee, verkenner en dan moet je de USB. Maar normaal sluit ik hem ook anders af, hè?
Okay.
Jij trok hem eruit. Ja, dus ik, ja dat
is heel erg. Je bent
ja.
Als
je deze computer gebruikt. Ik weet niet of deze opgeladen is. Dat is ook weer een probleem natuurlijk.
Een beetje raar, die man dan als je in die pakken of zo.
Ja, dan moet je zelf pakken. Ik weet niet, misschien ligt dat in dat afsluiten.
Nee.
Ik denk in Nederland van niet. Deze is niet opgeladen. Ook heel fijn.
Ik ga het even hier vragen aan je.
Nou doet hij het wel.
Dus nou moet, naar de
nou moet je naar verkennen toe, ja. Nee, dan staat hij toch niet. Nee, dat moet hij hierbij staan. Is deze er ook?
Ja.
Ik sta is wel afgesloten.
Ik ga dit vragen. Iemand hier een beetje van dit.
Ja, ik ben een beetje een digibeet, merken jullie al. Wie kan de USB-stick even laden? Wie heeft het verstand van de PC? Want we krijgen het nog niet voor elkaar.
Thank you.
heb hem even hoor.
Ja, maar je kan hem hier wel aanklikken.
Ja, nee. Oh. Zie je haar ook hebben.
Dan moet je die haar ook niet zetten.
Ja, dat
is het niet. Ja. Lijn.
Lijn.
Het staat er.
Ja, Nederland. Die moet ik hebben.
Oh, Nederland. Oké.
Okay. Ja. Ja, even stoppen. Nee, nu even iets hoger, hè? Zo. Ja, ja, maar dan ga ik zo doen. Hé, we hebben het toch even via internet nu gevonden. Allereerst wil ik nog even 21 mei onder de aandacht brengen. Het uitje naar de schuur. Kun je vandaag nog opgeven bij Jenny, wie het nog niet gedaan heeft en toch mee wil. Dus dat kan vandaag nog. En net attendeerde me er iemand op in het blad van de PCOB. Daar staat dat je een noodradio kunt kopen voor €69. En die persoon zegt, op bol.com is die €18. Dus het is maar dat u het weet. Er is een heel verschil. Daarnaast breng ik nog even het potje Lieve Leed bij u onder de aandacht, bij de deur. En voordat ik het filmpje laat zien, het is ondertiteld, maar het is Engels gezongen. Toen dacht ik vooraf, wij als christenen vieren het Pasen, Goede Vrijdag, Pasen. En we hebben het nu over het Pascha gehad, wat de Joden vieren. En toen dacht ik, maar waar valt het nou samen? En enkel jaren geleden kwam ik dit filmpje tegen. En toen dacht ik, ja, dat is nou het verschil tussen wat de Joden gaan offeren met Pascha, het lam. Dus de Joden offeren een lam of een schaap of een geit of een duif. En dan gaan ze naar Jeruzalem toe. En wij denken aan een ander lam, dat is het lam Jezus Christus. Ik ga even vertellen waar het lied over gaat. En daarna laat ik hem zien en ik vertel daarna verder niks meer. Laat het gewoon op u inwerken. Het verhaal gaat over een man en ik noem hem Simon van Cyrene. En die gaat naar het Pegasfeest. En neemt twee kinderen mee en een lam aan een touw. Onderweg vertelt die man over Mozes en Abraham. Want die twee jongens, die weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. En ze vinden het best spannend. En als ze vlak bij Jeruzalem zijn, dan merken ze dat er iets vreemds aan de hand is. En op een gegeven moment, dan is er een terechtstelling, Barabbas, Jezus. En dan loopt Jezus met het kruis. Maar op een gegeven moment is een boze Romeinse soldaat, die zegt tegen Simon, jij moet het kruis dragen. De kinderen zijn op dat moment uit het oog, want die snappen er helemaal niks van. En helemaal aan het eind, als Jezus aan het kruis hangt, komen de kinderen weer bij de vader. En dan zeggen de kinderen, we zijn het lam verloren. Het is ontsnapt. En het eindigt met, dan zegt de vader, kijk naar het kruis, kijk naar het lam. Dus ik wil dit graag even laten zien. En dan wens ik u een gezegend paasfeest.